Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Klagen, zeuren, huilen, zuigen, duiken, tijd rekken en weer doorgaan. Het zou een songtekst van Herman van Veen kunnen zijn, maar het is ongeveer de beschrijving van een voetbalwedstrijd anno 2023. Want er is een trend gaande. Steeds meer ontregeling, steeds minder zuivere speeltijd. De atleticoïsering van de eredivisie is in volle gang. En wij Nederlanders, we kijken er graag naar, mits het door Zuid-Amerikanen of Zuid-Europeanen wordt gedaan. Als onze eigen spelers in onze eigen stadions zich als kleine kinderen beginnen te gedragen, voelen we vooral diepe afkeer. We doen een poging om het te duiden. Waarom gedragen volwassen kerels zich op het veld als kinderachtige mannetjes? Moet het publiek maar wennen aan de nieuwe cultuur op het veld, of moeten spelers heel snel op de vingers worden getikt? Dat doen we vandaag in de Koerpodcast. Goed jullie te zien. And it went like... We zijn zo gek geweest om te besluiten dat we het theatershowtje gaan doen.
Ja, dat begrijp ik niet. Maar goed, dat zal wel.
Theater. Heel hard vallen en huilen en rollen en dat soort dingen. Ja, dat eigenlijk.
Wat een afschuwelijke onzin is dat.
Voor mij is het ook gewoon zeg maar, wat het mooi maakt.
Nee, laten we dat nou maar niet doen. Ik denk dat het beter is zo.
Atleticoïsering.
Ja.
Trent Alexander Arnold.
Tik die er even uit, hè?
Dat heb je goed gedaan.
Lekker, man.
Hoe is het met jou, Bart?
Goed. Lekker, lekker. Jij ook?
Ja, het ziet er vaardig goed uit, hè, vandaag.
Hij heeft het vandaag, hè?
Ik merk het alles. Energie, jongen. Het barst eruit.
Nieuw shirtje, Madelon geshopt voor je of zelf?
Ja, nee, Madelon geshopt. Toen ik even een dutje deed in Londen.
Kom ze ineens met een nieuw shirtje aan zetten.
Ja.
Lekker, man. Volgens mij, ik zie op YouTube af en toe dat jij ineens je schoenen uittrekt tijdens de opname. Viel me laatst ineens op.
Heb je enig idee waarom dat is?
Om je thuis te voelen. Om je op je gemak te voelen.
En warme voeten, denk ik.
Nee, ik heb er al gezegd dat ik vaak vrij kleine schoenen aan heb.
Ah,
en dat heb ik eigenlijk met sneakers ook. Okay. Omdat ik heb vrij grote voeten. En als ik dan ook nog ruime schoenen ga nemen, dan vind ik het helemaal als boot uitzien. Dus ik koop ze altijd een beetje op het randje. En als ik dan een beetje nieuwe schoenen heb, en ik heb ze soms dan wat langer aan en het wil nog wel eens uitlopen bij ons, dan doe ik ze uit.
Wonderlijke vogel blijft het ook, hè?
Ik heb ook wat zwak dat ik ze in de auto uit doe, man.
Ja?
Ja, zit ik te rijden, dan duurt het net lang, komt er file en dan ga ik even snel zo...
En waarom heb je ze vandaag dan niet uit?
Deze zit heel soepel.
Okay. Maar je koopt dus gewoon te kleine schoenen omdat je anders bang bent dat het er niet mooi uitziet?
Ja.
Kan.
Klinkt een beetje triest eigenlijk als ik het zo...
Maar dat deed je ook met voetbalschoenen toch, al die tijd?
Ja, maar daar...
Dat was per ongeluk toch?
Nee, daar trap ik beter mee.
Met kleine schoenen?
Ja, het zit strakker.
Ongelooflijk. Dan nieuws voor de opvallende kijker en luisteraar. We zijn zo gek geweest om te besluiten dat we het theatershowtje gaan doen.
Ja. Heb je er al spijt van of niet?
Ik ben stiknerveus, man.
Ja, jij bent echt nerveus.
Ik dacht toen we het bedachten ooit een paar maanden geleden, een paar weken, dan dacht ik, ja, dat kunnen wij wel leuk.
En
toen
maar ik had niet verwacht dat we in Luxor zouden...
In het oude Luxor.
Ja, en het verkoopt nog ook.
Ja. Er zitten toch zo'n 900 man in de zaal, is de verwachting. Toch, zo'n beetje?
Ja, dat uitverkoopt wel.
Datum, Fokkert?
24 augustus.
En dat valt toevallig tegelijk met de play-offs van de...
Ja.
Conference League?
Ja,
er waren een paar slimmerik, hè? Die er is opgevallen.
Nou ja, daar hadden wij inderdaad totaal niet aan gedacht. Nee, toch?
Toen het ooit plannen.
Nee, we hebben daar gewoon niet aan gedacht. Nee,
ja, maar...
Maar ja...
Mensen denken toch niet echt dat ik dan ga besluiten om het theater in te stappen en niet...
Dat zou een heel ongemakkelijk gesprek met de trainer worden.
Mensen denken dan bij zichzelf, we hebben weer wat gevonden, dus ik kan weer even... ik kan weer even gewoon de schijnwerpers pakken.
Ja. Wie?
Ja. Ik mag hem altijd wel, maar de voorzitter van de sportsvereniging, die stuurde een Twitterbericht de wereld in met of... Wat was het nou?
Of
je gaat dan weg. Mm-hmm. Of je bent van plan om te vertrekken.
Ja.
Of je hebt geen fiducie.
Mm-hmm. Voel je mooi woord.
Heb je het even opgezocht?
Nee, maar dat is soms ineens komen van die woorden die dan iedereen in één keer gebruikt. En dan gaat één iemand heeft dan een keer op het juiste moment zeg maar zo'n mooi woord gebruikt.
Ja.
En dan gaat iedereen dat woord. En fiducie ook. Ik zat laatst bij TV Rijnmond met Gert-Jan Verbeek. En die zei dat toen ook, dat fiducie. Ook. Dat was de eerste keer dat ik het hoorde. Toen dacht ik, nou, mooi woord.
Dat kan met atleetcoöisering ook wel eens gaan gebeuren.
Ja, dat gaat
nou
gebeuren.
Ja, maar nu ging dus de voorzitter van de sportsvereniging, die had het idee dat jij geen fiducie had in dat jullie de play-offs van... Hij was even optie 3 vergeten. Dat we er gewoon geen rekening mee hadden.
Ja, maar dat is natuurlijk flauwkul, uiteraard. Maar ga ik dan voetballen? Maar dat is wel de vraag. Dan staan jullie met z'n tweeën op de flank.
Dan gaan we een paar hele mooie manieren vinden om jou alsnog erbij te betrekken. Dat komt...
dat is spannend.
Dat moet helemaal goed komen. Ja,
even kijken. Thomas, jij had... er werd gepispoot bij jou op de training. Vertelde je dat nou?
Nee, wij doen altijd van die... sterrencompetities heet dat. Ruben NL, de assistent-trainer, heeft dat verzonnen. Dus daar houdt hij gewoon bij wie het meeste wint. En dan degene die aan het einde van de periode een beetje bovenaan staan, die worden daar eigenlijk altijd wel tegen elkaar gezet.
Ja.
Ja, en dan moeten ze gaan kiezen, zeg maar, om en om.
Ah, moeten ze spelers gaan kiezen?
Ja.
Je ging partijen spelen.
Ja, dus daar ging het me vooral. Ja, dus je staat dan in zo'n hoopje met mensen.
Oh,
en dan,
ik vind het zo erg.
Wie kies jij als eerste bij Sparta? Dat vroeg ik me wel
voor korte partijen?
Ja. Nee,
dus gewoon 50, 65, 6 of zo. Dan kies ik als eerste... Ik denk... goeie vraag. Koki Saito, denk ik. Nee, of Younes. Younes Namli. Mag nog even doorgaan? Dan zou ik Laurits ook erbij willen hebben. En Mika Pinto. Dat zou sterren.
Dan heb je sterren. Dan kan je niet verliezen.
Mijn maag draait zich om als dat gebeurt op de training.
Ja, maar wordt er ook eentje geslaagd.
Ja, want op een gegeven moment zit je bij de laag. Kijk, als je bij die eerste 5, 6 zit, dat is best wel relaxed.
Ja.
Maar op een gegeven moment wordt dat groepje steeds kleiner.
Het en iedereen staat ook zo erg.
Je shockt een beetje toe naar degene door wie je gekozen bent. Je slaat nog eens je arm om iemand heen. En je staat dan toch een beetje leuk naar het groepje te kijken als het steeds kleiner wordt.
Oh, ja.
En het is denk ik, het was vroeger met gym pijnlijk als iemand als laatste werd gekozen. Maar als je profvoetballer bent.
Ja, maar daar heb je bij gym had je zeg maar het geluk waarschijnlijk omdat je aardig kon voetballen. Dat je altijd als eerste of tweede werd gekozen. Maar bij profvoetbal is het de kans dat je zomaar als laatste wordt. Dat is echt. Ja. Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt, maar ik ben natuurlijk wel een paar keer bij geweest. Ik vind het zo pijnlijk om te zien dat er een paar gasten dan zo.
Jij bent toch niet per se een sterspeler, denk ik.
Ik ben korte partijen ben, word ik wel vrij snel gekozen.
Alsof je zeg maar naar het asiel gaat en.
Ja,
en die honden zitten hier zo aan te kijken van neem me mee.
De lelijkste hond.
Ja, en dan...
Je bent de lelijkste hond van het asiel. Ja.
Degene die als laatste ook.
Maar het lijkt me wel iets wat jij dan juist mooi vindt.
Nee.
Ja, jij gaat dat toch... was in ieder geval speler. Was jij wel het type die... op een gegeven moment wordt er iemand als laatst gekozen. En dat jij dan... Dan kon je wel jou wel zeggen, dit is niet lekker. of zoiets. Of dat, dan, dat iemand dan zijn vriend... Kijk, je hebt ook altijd jongens met wie je goed omgaat.
Ja, dat was vandaag. Peer Koba, ik weet dat hij luistert, dus vindt hij mooi. Die koos gewoon al zijn vrienden.
Ja, dat is dus
die denkt, ik maakte er even zijn vriendje van.
Die denkt, ik wil gewoon rustig aan de lunchtafel zitten straks. Dus
hij verloor met 10-4.
Ik ben ook wel eens de keuzemaker geweest, zeg maar. Dat was ik degene die een team moest samenstellen.
Ja.
Ja, aan het begin is het makkelijk, maar op het einde vind ik het echt mega pijnlijk worden. Dan moet je dus echt letterlijk gaan kiezen tussen rechts en links. Dat is echt erg.
Ja, ik had toevallig gisteren bij VOC.
is een dogsteak, jongen.
Echt. Bij mijn eigen training had ik het ook. En ik was al gekozen en mijn broertje was ook al gekozen. En dat was een andere kerel die moest kiezen, zeg maar. Dat was degene die de captain, die moest kiezen.
Ja.
En er stonden denk ik nog een stuk of 7 gasten waar hij uit kon kiezen. Ja. Maar hij was een beetje besluiteloos. Dus mijn broertje en ik, die hadden dat gelijk door. Dus wij waren gewoon om de beurt, zeg maar, een andere naam in zijn oren aan het... doe Brian, doe... en dan best wel weer... We hadden het niet door. Hij zei, hij was echt helemaal... zulke dingen.
Maar op een gegeven moment, als je een beetje onzeker van wordt, ga je ook heel erg luisteren toch naar wat de rest zegt. Dan denk je, dan is het niet helemaal mijn keuze.
Ja. Kijk, je hebt altijd zo'n moment waarop het een beetje omslaat, toch? Van oké, nu... Ja, je bent niet als eerste gekozen, maar je bent ook niet als laatste gekozen. Dus nu is het wel oké dat je wordt gekozen. Maar op een gegeven moment, zeg maar, kom je op een moment. Als je nu niet wordt gekozen,
zit je echt in de achterhoede.
Je weet ook wel, als je maat moet kiezen en je wordt best wel laat.
Elastiek van het peloton.
Ja,
ik denk dat er echt vriendschappen op kapot zijn.
Ik wil zeggen, als je maat moet kiezen en je zit niet bij zijn eerste 3 of 4 keuzes, dan weet ik dat hij je echt kan
vinden. Ja, hij vindt je wel aardig, maar
dan vindt hij echt heel slecht.
Ja, dat is kut, man. Oh, dat kan je eigenlijk niet doen.
Oh,
ja, goed. Ja. Misschien mooi. Oké, verder iemand nog wat kwijt?
Nee, man. Ik ben erg tevreden met deze inbreng.
Goed zo. Ik had een wij gaan het vandaag natuurlijk over ergernissen hebben van fans richting voetballers. Volkomen terecht, denk ik, voor een groot deel. Maar misschien is het leuk om ook is andersom te kijken in hoeverre wij ons ergeren aan supporters. En ik heb gewoon één vraagstuk eigenlijk. Of het is een ergernis of een verwondering. Ik weet het niet helemaal. Ik ga het proberen uit te leggen.
Je kan niet wachten, hè, volgens mij, om dit te...
Nee, ja, het valt me altijd op. Want ik zit natuurlijk ook in groepschats en ik zie op Twitter. Ik zie hoe mensen reageren op voetbal. En het valt me vaak op dat het lijkt alsof die sportvoetbal voor mensen ook een soort bevrediging van een... Alsof ze het als leedvermaak zien. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus dat ze kijken naar... Je hebt toch zeg maar dat reality tv en dat kijk je dan zeg maar om je een beetje beter over jezelf te voelen. Dat is een beetje het idee erachter. En ik heb soms het idee dat mensen voetbal ook zo beleven. Hè? Dat ze heel hard moeten vanuit een bank heel hard moeten lachen om een prof die een penalty hoog overschiet. Of om... het is natuurlijk een beetje slecht. Harry Maguire is natuurlijk een van de betere voor. Kijk, ik moet zeggen, daar moet ik ook regelmatig gewoon grinniken, zeg maar, die memes en zo die voorbij komen.
Dat is gewoon heel eigen leven.
Hij is de uitvergroting hiervan, zeg maar. Maar het lijkt alsof dat, ik weet niet of ik het goed uitleg, maar alsof het een behoefte bevredigt in de kijker.
Maar ik zou bijna willen zeggen dat dus zelfs jongens die best wel goed kunnen voetballen, heb je ook gewoon een handje van.
Nee, dat is mijn...
Ja, valt mij, zeg maar, op het niveau waar ik nu zit, okay, wel op dat de jongens nog steeds gewoon bijvoorbeeld naar de profs kijken.
Ja.
En dan best wel vaak zeggen van, bro, maar hoe kan dat, man? Wat kan hij?
Nou, dit is wel precies wat ik...
Hij gewoon echt niet door, man. Je merkt toch als je niveau lager gaat spelen, zeg maar, jongens die gewoon oprecht denken dat ze nog goed genoeg zijn om... Of dat ze het, zeg maar, als ze andere keuzes hadden gemaakt, dat ze het hadden kunnen halen. Dat je echt denkt, ja, maar je hebt echt geen idee.
Ik ben dus heel benieuwd als mensen dit van zichzelf herkennen. Wat zit daarachter? Snap je wat ik bedoel? Want ik denk dat je... Misschien zit er wel achter van een soort van boosheid van... Dit kan ik toch ook als zij geen corner kunnen nemen of die penalty overschieten.
Ja, maar misschien is het...
Maar mijn punt was meer, want je zegt van goede voetbal... Ik kijk ook wel eens voetbal met teamgenoten. Mm. En daar gebeurt het dus nooit. Zo van heel hard lachen om een fout van iemand. Of zo. Snap je wat ik bedoel? Of hebben jullie dat wel? Want ik denk altijd dat ze dan...
Ja, ik zie het wel doen, hè? Ik zie hem het wel.
Ja.
Nee, ik ben de laatste die dat doet, man, eerlijk gezegd.
Nee, maar oprecht niet.
Ja, serieus. Ik ben altijd juist degene die als mensen blunders maakt, dat ik wil een polletje bij een keeper nog goed praten, bij wijze van spreken. Omdat ik altijd een beetje met zo'n gozer meeleef.
Omdat je misschien ook denkt van, ja, we snappen allemaal dat dit, zeg maar, wel kan gebeuren of zo. En ik heb soms bij kijkers het gevoel dat ze misschien het idee hebben van, ja, hoe kan dit? Hoe kan dit? Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus dat dat was zo'n soort ergernis eigenlijk. Of ja, meer een soort vraag van, waarom kunnen mensen daar zo om lachen? En ik heb het idee dat het aan voetbal kleeft ook. Want ik ben bijvoorbeeld een paar weken geleden bij het ABN tennis toernooi geweest. En daar zitten allemaal mensen, dat was superleuk om te zien, maar er zitten allemaal mensen, die mensen echt te bewonderen, zeg maar, die tennissers. En dat was een beetje raar om te vragen, of bewonderde voetballer, maar ik vind de afstand groot, zeg maar, tussen wat ik merk in de voetbalwereld en wat ik zie aan Twitterberichten en groepschats.
Oké, wat ik me afvraag, Thor, heb jij als je met jongens bijvoorbeeld voetbal kijkt, die veel lager hebben gespeeld of nog lager spelen, dat je echt het idee hebt dat zij een wedstrijd heel anders beleven dan dat jij hem beleeft?
Nou, het zit hem zeg maar meer in, wat ik net zei, daar hint je een beetje op toch, dat jongens gewoon denk ik heel erg onderschatten, zeg maar, wat het tempo van spelen, zeg maar, wat voor invloed dat heeft. Ik bedoel, kijk, mensen zeggen dan van, ja, hoe kan je nou als je iedere dag traint de bal over de zijlijn spelen of een lange paas, dat kan toch iedereen. Wie zijn er laatst hier, zo? Was volgens mij in de studio, dat die goal van Kramer. Dat die fucking makkelijk...
Broes was dat. Broes. Dat gezegd,
ja. Die zijn gewoon... Die goal die Kramer maakt tegen Go Ahead Eagles. Ja, die kan iedereen maken.
Die over de keeper heen schieten.
Dan denk ik echt... mensen hebben gewoon geen idee, zeg maar, hoe snel het eigenlijk gaat.
Ja, zo moeilijk het is om hetzelfde te blijven doen op een heel hoog niveau. Nou ja, omdat je gewoon veel minder tijd...
Gewoon tempo, hebt. Ja. Als je in de vierde klas speelt, zeg maar, komt het balletje aanhobbelen. Ja. En dan schiet hij nog steeds wel eens van mensen zijn voet af. Maar in de Eredivisie is gewoon iedere paas super strak en hard.
In de jeugd hebben we dat ook wel gezien. Als je misschien tijd, Bart, bij Utrecht zat, dat er dan een jongen kwam die speelde bijvoorbeeld, ik zeg maar, in de hoofdklasse. En dan had hij de 30 gemaakt het jaar daarvoor. 35. Ja, ja. En dan hoorde je, die was dan, je hoorde een beetje op die lokale scholen van, die gozer is zo gruwelijk. En dan komt hij bij een profclub.
Ja.
Wat het bij Feyenoord, de jongen die kwam van Alphense Boys en die had op zijn 15e zijn debuut gemaakt. Ja. Weet ik veel, hat-trick gescoord in het eerste.
Ja.
En die komt volgens mij bij de A1. Die kan gewoon helemaal niks.
Ja. Ja.
Dus die kan het gewoon fysiek niet aan. Die werd gewoon bij alles van de bal afgelopen. Ja. Gewoon een seconde te veel voor alles nodig heeft.
Ja.
Dus dat is een beetje...
zo interessant. Daarin. Maar misschien, het zou ook kunnen dat voetballers over het algemeen... We gaan het zo meteen over irritant gedrag hebben. Dat kan natuurlijk ook een bijdrage. Als je vrij irritant de hele tijd doet op het veld... en stoer op Instagram en zo... en dan domme dingen doet... Ja. Dat kan natuurlijk ook heel irritant.
Ja, zeker. Maar ik bedoel meer te zeggen... als je... stel je hebt een beetje die neiging in jezelf... van oké, als iemand anders iets kuts doet... dan vind ik dat eigenlijk flex. Want daardoor voel ik me iets beter over mezelf.
Ja, tuurlijk, ja.
En als je dan niet het vermogen hebt om jezelf te reflecteren of daar af en toe kritisch over na te denken van oké, is dat logisch wat ik nu aan het doen ben?
Wat kan ik zelf eigenlijk?
Dan kan het zomaar dat het in zoiets als voetbal, waar ook een beetje emotie bij komt kijken, naar boven komt.
Mooi vraagstuk.
Mooi punt.
Dan kwamen er weer wat voetbalverhaaltjes binnen.
Ik moet zeggen, het niveau blijft stijgen.
Ja, ja, zeker. Ik vind het ook echt leuk om te ontvangen nog altijd. We gaan even...
was wel eentje. Welke ga je doen? Gustil?
Nee, we gaan nu Roya in de sauna doen.
Tuus Geel, stop.
Die komt. Tuus Geel komt er ook aan. Even kijken, voetbalverhaaltje. Hij is van Lars. Hij heet Juichen met Roya in de sauna. Het is september 2018 wanneer ik het eindelijk voor elkaar heb. Mijn vriendin gaat voor de eerste keer mee naar de Kuip voor de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht. Deze middag zie ik als een poging om mijn vriendin toch lichtelijk te kunnen bekeren en haar vooral te laten begrijpen waarom ik zo gegrepen ben door het Feyenoord-virus. We komen echter bedrogen uit. Het regent die middag pijpen stelen en Feyenoord speelt een draak van een wedstrijd. In de kletsnatte Kuip scoort Robin van Persie vlak voor tijd de 1-0. Zo'n typische wedstrijd waarvan je op de weg terug naar huis denkt, deze had ik prima warm en droog op de bank kunnen kijken. Tot overmaat van ramp stond er voor dit alles ook nog een tegenprestatie op het programma, namelijk een bezoek aan de sauna Elysium in Blijswijk. Ik kan in de sauna nooit helemaal ontspannen. Het is super druk en de mensen zijn erg kletserig. En het wordt duidelijk wanneer ik in een bubbelbad zit met een stijl van minimaal 70+. De beste man tegenover me doet alsof hij geïnteresseerd is. Volgens mij ziet deze oude smeerpijp vooral mijn vriendin wel zitten. Het enige wat mij bezighoudt is de uitslag van PSV Ajax, die middag ook wordt gespeeld. Een paar uur verder heb ik aan verschillende mensen gevraagd of ze de uitslag wisten, maar het sauna-publiek houdt overduidelijk niet van voetbal. Ik wil ook gek. Tot mijn verbazing zie ik later op de avond Royston Drenthe in de rij staan met een dame voor het opgietingsritueel. Royston Drenthe, de man die de kleedkamer deelde met Kaká, Ronaldo, Sergio Ramos en Casillas. Zonder na te denken tik ik hem op zijn schouder en vraag ik enthousiast: als iemand hier moet weten wat de uitslag van PSV Ajax is geworden, dan ben jij het wel, zeg ik tegen hem. Geen idee, man, broer, zegt hij lachend. Jaxi is wel... Ik vraag me dan af of hij daar in zijn blote lul staat.
Ja, ik zit ook tegen
hem. Dat komt misschien zo. Geen idee, man, broer. Even kijken. Jaxi is wel goed dit jaar, dus ik ben bang dat de uitslag ons gaat tegenvallen.
Jaxi.
Ik hoor het hem zeggen.
Ja. Volgens mij hebben wij het samen kort over voetbal gehad, waarbij het duidelijk wordt dat Feyenoord ons clubje is en wij hopen vurig op puntverlies van Ajax. Ondertussen lopen we al pratend met elkaar de sauna in. Ik kan niet ophouden. Even kijken. Lopen we al pratend met elkaar de sauna in en er staat er gedurende de opgieting een bijna jolige sfeer. Wanneer wij beiden niet weten waar we het zoeken moeten van de warmte en je gevoelsmatig het idee hebt dat je vel straks van je botten glijdt als een soort KFC kippenvleugeltje.
Mooi.
Na de sessie verloor ik Royston uit het oog en we gingen naar huis. Nadat ik me heb aangekleed en nog altijd benieuwd ben naar de uitslag, hoor ik op dat moment iemand verderop juichen en lachen tegelijk. Het is Royston Drenthe en als ik de uitslag op mijn telefoon zie, dan weet ik waarom. PSV wint die middag met 3-0. In het voorbijgaan lopen we naar de uitgang, geven we elkaar nog een box en gaat ieder zijn eigen weg. Heb ik toch maar mooi met Roya staan juichen in een sauna. Ja, dus, het zit er denk ik vooral in het beeld van Royston tegenkomen bij de opgieting. Ja, ik... en dan proberen over voetbal te praten. Ja.
Wie heeft hem ingestuurd? Want misschien kan er nog wat meer,
meer details.
Wat meer informatie opsturen.
Ja.
Ben jij met je sauna type vaar? Ben je wel eens geweest?
Ja. Niet in zo'n, ding. Ja. Nee, of je hebt even zo'n term, zo'n spa.
Ja,
dat je echt in je blote zak... Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, man.
Jij wel?
Ja, ik vind wel lekker. We hebben zelfs een keer als team uitje gedaan bij Jong FC Utrecht.
Iedereen heeft zijn blote zak.
Iedereen zijn blote zak bij de sauna.
Ja, net over de grens, zeker.
In Golden Times, lekker man.
Waar zit dat? Met Düsseldorf.
Ja.
Lekker man. Ja. Ja. Nee, prima. Jij vond het
eerst nee, ik heb het één keer gedaan met Lisa, ook eens gedaan. Maar ik vind dat echt super ongemakkelijk. Want dan lopen
zit jullie allebei gewoon helemaal naakt in die...
Helemaal naakt. En dan op een gegeven moment zal ik dan altijd hebben. Dan zit je in zo'n sauna en er was een hockeyteam. Hadden ook een uitje.
Ja.
Ja, dan ben je natuurlijk, en er zitten toch allemaal mooie dames bij.
Ja.
Maar je bent natuurlijk als de dood dat je in die sauna zit en dat er dan wat gebeurt daar beneden. Maar dat, ja. Dat viel op zich wel mee. Maar ik zou het nu echt nooit meer doen, man.
Ben je het ijsbad gesprongen.
Ben ik daar een tijdje buiten gaan liggen in de zon.
En waren ze onder indruk?
Ja, ik heb hem netjes links weggelegd in de dode hoek.
Zal Arno van Meulen afgehaakt zijn?
Ik hoop het wel.
Denk het ook.
Sorry Arno.
Dan gaan we het hebben over een hot topic van de laatste tijd. Het kinderachtige gedoe. Met de grote vraag, waarom doen spelers eigenlijk de laatste tijd vooral zo raar op het veld? omdat het toch wel een trend lijkt te zijn. Laten we eens beginnen met een opsomming van dingen die we hebben gezien. En vooral die door het publiek als irritant worden gezien.
Opstootjes, echt veel om te doen de laatste tijd.
Veel opstootjes, ja.
Meer op dat het sowieso snelle opstootjes zijn.
Ja.
Echt of alles en nog wat.
Tijd, veel tijd rekken, wachten.
Zelf ook een
balletjes vasthouden.
Klagen tegen de scheids.
Heel veel klagen, ja. Ook vanuit trainers.
Trainers bij de vierde man.
Trainers langs het lijntje. Ik zag Heitinga, zag ik vanmiddag, die liep zo.
Die loopactie bij de
Xavi Simons, die loopt met de bal langs de lijn. En Heitinga, die stapt eigenlijk zijn vak uit om hem een klein beetje te irriteren of te blokkeren.
Te doen bijna. Alsof hij hem ging raken.
Super, dat heb ik ergens eerder gezien. Vrij recent.
Oh ja, tuurlijk.
Bij Pastoor.
Nee, bij Sparta.
Maar dat was wel ongelukkig. Nee, dat was ongelukkig.
Zeker.
En missen we dan nog iets?
Ja, gewoon theater. Heel hard vallen en huilen en rollen en dat soort dingen. Ja, dat eigenlijk. En het lijkt gewoon overal heel veel irritatie te zijn. Of heel veel theater te zijn. Of allebei op het veld. En ja, misschien gaan we gewoon eens een poging doen. Omdat we een beetje in die wereld zitten. Om te proberen te verklaren hoe dat nou zo gegroeid is. Zal ik een schot voor de boeg doen? Nou, mijn theorie, ik heb het eerder tegen Maarten gezegd. Ik heb het gevoel dat het een beetje de Zuid-Amerikaanse invloed in het Nederlandse voetbal is. Omdat het daar is het nogal gemeengoed. Er zijn de laatste jaren succesvol nogal wat Zuid-Amerikanen hier komen spelen. Alvarez, Martinez, Guardado, Suarez in de eerder tijdstip. Maar ook Xavi Simons heeft zijn hele opleiding natuurlijk in Spanje genoten. Dus ik heb het idee dat wel een beetje speelt. Maar ook omdat wij Nederlandse clubs heel vaak tegen Zuid-Europese clubs hebben gespeeld. En toch zijn afgebluft vaak op irritatie, op vervelende dingetjes. En het is er misschien een beetje ingeslopen dat wij dat aan ons spel hebben willen toevoegen. Dat we dat hebben geadoreerd ook in zekere zin. Sterker nog, ik heb in teams, en dat hebben jullie ook zeker gespeeld, waarin gewoon letterlijk wordt gezegd, be like Atletico Madrid. Laten beelden zien van hoe zij een team zijn. En het is ook mooi. Dus je hebt ook die documentaire van Diego Simeone gezien, Thomas, toch? Dus er is een soort van hype over dat komen ontstaan.
Maar zij hebben het zeg maar wel tot kunst verheven. En dat is de enige manier waarop het mooi zou kunnen zijn. En zeg maar alle slappe aftreksels daarvan zijn wel echt heel zielig.
En dat is waarom het misschien irritant is. Omdat we het een beetje naamboot lijken te bootsen of zo.
Nee,
Al zou je een team als Atletico met een coach als Simeone in de Eredivisie hebben. Daar zouden mensen zich toch ook gewoon groen en geel aan ergen in Nederland.
Sowieso, het is sowieso een cultureel ding natuurlijk. 100%. Want dat is daar gewoon normaal. Ik bedoel, het is daar ook geoorloofd. De scheidsrechter bepaalt de regels en ja, dus
ja, jij rekt dat gewoon op.
Je zoekt gewoon, je gaat gewoon op de grens en over de grens heen zitten. In de hoop dat je ermee wegkomt. Dat is in Italië natuurlijk ook.
Ja.
Ik bedoel, dat zijn gewoon meesters in het vertragen van het spel en het tempo eruit halen als het hun uitkomt.
Wij zijn er toch ook vaak als Nederlandse clubs door in de luren gelegd, zeg maar. Dat we in halve finale of kwartfinale struikelden over dat vreselijke spel.
En het is ook wel een beetje een mantra geworden de laatste jaren, dat is iets is wat we moeten ontwikkelen.
Ja.
En waar we beter moeten worden of inderdaad waar het misgaat.
Ja.
En ik denk zeg maar in de bekerfinale, dat is natuurlijk waar iedereen het meest om te doen is. Ik denk zeg maar waar mensen overvallen is dat het voetbal is ook zeg maar niet om aan te gluren.
Ja.
En ze komen er allebei vooruit, zeg maar. Ze zeggen ook allebei, dit was echt een krankzinnig slechte wedstrijd. Ja. Ze hebben allebei niet geprobeerd te voetballen. Ze hebben gewoon ik weet niet wat ze wilden doen. Ze dachten gewoon van, als wij de bal niet verliezen, dan krijgen we in ieder geval geen kansen tegen. Dat dachten ze allebei.
Ja.
En we gaan maar gewoon een beetje duel spelen en kijken wie het meest gelukkig is.
Maar dat is een tactiek om te winnen, toch?
Hè?
Dat is een tactiek om te winnen, toch?
Ja, natuurlijk.
En dat is dus. Maar dat is wel een lokroep die je best wel vaak hoort. Op de achtergrond van het maakt niet uit hoe, als ze maar winnen.
Nee, maar,
en vervolgens gebeurt dat dan en dan is het niet goed.
Hè?
Zeg maar nu als dan.
Nee, ik vind het hartstikke mooi voor PSV dat ze hebben gewonnen. Ze hebben blijkbaar de. Maar je denkt toch niet dat je zeg maar door zo te spelen de kans groot wordt dat je zo'n wedstrijd wint. Ik bedoel, dit is toch gewoon een coinflip geweest. Doordat ze allebei zo zijn gaan spelen. En ik denk, en dat is misschien ook een beetje een Nederlandse opvatting, maar ja. Zeker als je zoveel kwaliteit hebt als Ajax, maar ook als PSV. Ja, dan kan je toch wel iets meer van je ploeg verwachten dan dit. En zeker als de finale is. Ik bedoel, je had niemand gehoord als het gewoon zeg maar 3-3 was. Ene mooie goal naar de andere. Ze hadden het elkaar echt moeilijk gemaakt. Ja, dan ontstaan ook opstootjes. Dan wordt er ook tijd gerekt. Maar dan zal iedereen zeggen, fantastische wedstrijd. Maar nu is het gewoon zo. Mensen zitten gewoon. Die hebben een televisie aangezet. Die zien dit. En die zien mensen die alleen maar wedstrijden aan het ontregelen zijn. Ja. Daar ga je toch niet
over. Mensen gehoord die zich kapot hebben geërgerd. En inderdaad gewoon een kaartje voor die wedstrijd hebben gekocht. Of dat hebben zitten kijken. En dan denk je, waar zit ik naar te kijken, man? Wat zijn die gasten aan het doen, man?
En het mag wel. Ik bedoel, ik zeg niet dat het niet mag. Alleen ik kan me wel voorstellen, zeg maar, als je. Ja, je bent toch ergens ook onderdeel van een bepaalde entertainment-industrie. Ja, dit verkoopt geen kaarten.
Maar daar, kijk, dat denk ik ook hoor, als kijken. Maar daar hebben spelers toch nul boodschap aan. Heb je ooit gedacht of met het team besproken van... Hé, we moeten ook even... Ja, oké. Okay. Het wordt wel eens gezegd, ik we moeten ook het publiek vermaken. Ja. Maar uiteindelijk is winnen toch altijd belangrijker dan dat.
Maar natuurlijk, Bart. Maar met dit spel gaat zelfs PSV volgend seizoen, heel seizoen zo gaat spelen, worden ze toch nooit kampioen.
Ja.
Dus als ze zeg maar, kijk, en dat is wat Atletico deed.
Ja.
En daar kan je van, also, die voetballen natuurlijk tussen dat geoude hoer. Ja, voetballen zijn ook nog fantastisch. Verdedigen zijn ook fantastisch. En dat is wat het zo mooi maakt. Ik bedoel, als ze gewoon lopen kutten met z'n allen. En daarnaast alleen maar opstootjes en traineren, weet ik het allemaal.
Ja
dan is het ander verhaal. Maar het was ook gewoon leuk. Het was gewoon vet om naar Atletico te kijken. Ja. Omdat zij gewoon verdedigen tot kunst hadden verheven.
Ja.
En dat is nu bij beide ploegen, zeg maar, totaal niet het geval. Nee. Ja, en dan, prima, daar heb je gewonnen, van harte gefeliciteerd. En meen ik serieus, hartstikke mooi voor PSV. Maar dat had net zo goed Ajax kunnen zijn.
Ja.
En dan, ik bedoel, niemand gaat nu meer zitten voor PSV Ajax volgende keer. En dat vind ik wel jammer ergens.
Ja. En het ding is ook vaak, als de tegenstander zoiets doet, hè, vervelend tijd trekken, dat soort dingen. En jij doet het niet, is het een oneerlijke wedstrijd, toch? Dus het versterkt elkaar ook de hele tijd. Dat is, want je gaat niet zelf heel erg braaf zitten doen als de tegenstander elke 10 seconden neemt voor een doeltrap en voor een vrije trap.
Ik vind bijvoorbeeld
ga je ook irritant.
Dat is een beetje zo als je vriendje uit de klas een snoepje pikt.
Ja, maar dat is wel
en die werd niet gepakt, dan was het oneerlijk als jij niet ook een snoepje pikt.
Ja, maar dat is
dus
wel
daarmee werd gerechtvaardigd dat jij maar een snoepje ging pikken.
Ja, ik denk dat we het zo met elkaar rechtvaardigen. Van zij lopen de hele tijd te zeuren en te duiken en zo. En dan gaan wij heel braaf doen en zeg maar niet geen theater maken. En dan laten we kaas van ons brood eten.
Ja, maar is dat zo of is dat juist het probleem?
Dus dat is het probleem,
als de tegenstander dat gaat doen, dat jij dan tevoren op, ik moet het ook doen. Ik heb precies hetzelfde over. Ja. Want ik word
Is toch niet de reden waarom je dat doet? Kom op jongens, laten we even eerlijk zijn. Dat is toch niet de reden waarom je tijd rekt? Omdat de tegenstander het ook doet.
Nee, dat is ook niet wat ik zeg.
Ja, dat is wel...
Nou
ja,
als je het ziet, je ziet het toch overal gebeuren in het voetbal. Als een strategie om te winnen.
Ja.
En dan kies je er toch voor om die strategie dan zelf ook toe te passen.
Dus als niemand het zou doen, zou jij het ook niet doen?
Ik denk dat het wel zo... Ja, ik denk dat het waarschijnlijk zo werkt, ja.
Dus jij zou... Maar dat is toch... dat is toch niet... Ik bedoel, jij doet nu net alsof... ideale schoonzoon. Als het aan mij ligt, zouden we niet tijd rekken.
Nee,
maar omdat de tegenstander het doet, dan ga ik het ook doen. Dat slaat er nergens op.
Ja, maar het is toch wel een beetje...
Je gaat een wedstrijd spelen.
Ja.
Hoop je dat je goed voetbalt. Maar het belangrijkste is denk ik dat je hem wint.
Ja.
Nou ja, en als een manier om te winnen, ga je tijd rekken. Ja, dat is
je logisch. Gaat wel alle trucs uit de kast halen.
Ja, maar het
heeft toch niks met tegenstander
te maken. Ja, tuurlijk. Maar het is toch een utopie om te denken dat je helemaal niet beïnvloed wordt door de tegenstander. Dat weet je zelf tot donders goed. Hetzelfde met de scheidsrechter. Als de scheidsrechter irritant fluit, ga je daarop reageren. En dan ga je soms ook, of je het nou en achteraf kan je denken dat het dom is, je gedrag op aanpassen. Dus er ook als een tegenstander, bijvoorbeeld een wedstrijd begint gewoon best wel relaxed. Maar je speelt tegen een ploeg die bij alles op die scheids afvliegen met z'n allen. Ga je mij niet vertellen dat helemaal niks met jou doet en dat je daardoor niet misschien ook net iets meer richting zo'n scheids gaat of daar een beetje op gaat letten?
Dat je zelf gaat denken, oh nee, dat doen wij niet hoor. Wij gedragen ons net.
Nee, maar dat is toch aan jezelf. Ik bedoel,
dat is het
maar
ook.
Dat heeft toch niks te maken met tegenstander.
Okay, maar laat me het zo vragen.
Jij bepaalt er voor jezelf, vind ik dit oké om te doen of niet?
Nu ook gewoon een leraar praten. Dat gaat
Dat is dat voor bullshit. Want ik doe het zelf toch... Maar
in de wedstrijd gaat het toch niet zo?
Maak geen morele afweging.
Ik doe scheidsrechten bespelen. Ik probeer de tegenstander hier en daar nog... een beetje te beïnvloeden. Ik doe het allemaal. Maar ik doe het niet omdat de tegenstander doet. Ik doe het omdat ik denk dat de kans groter wordt dat we daardoor winnen. Dus dat is toch wat ik zeg. Ik probeer je niet... Maar jullie zeggen, zeg maar... Als ik jou moet geloven, dan zeg jij van ja, omdat de tegenstander gaat tijdrekken, ga ik ook tijdrekken. Nee, dus dat betekent dus dat je eerst achter moet komen. Nee, daarna weer moet zorgen dat je voor moet komen.
We gebruiken gewoon alle tools die je in teams ziet doen, die ze gebruiken om te winnen. Dan heb je het gevoel, ik ben stom als ik het niet gebruik. Als zij gaan swalbes gaan maken in de zes of zich makkelijk gaan laten vallen of tegenstanders een kaart aannaaien. En ik maak er geen gebruik van, dan sta je toch op achterstand.
Ja, natuurlijk is het zo.
Dus dan ga je er toch ook gebruik van maken?
Ja. Dus je had... Ja,
ja, en dan waar het is begonnen, dat is ergens in Zuid-Amerika.
Nee, maar ik vind dit zo een beetje jezelf een beetje proberen vrij te pleiten. Van, ja, zij doen het, dus dan doen wij het ook.
Ja.
Dat vind ik nergens op slaan.
Ja. Ja, ik weet niet of dat zo is eigenlijk. Ja.
Iets anders, wat wel...
Even slokje
Isolemmen is nodig, Paul.
Kennen wij spelers, hebben we met spelers gespeeld die uitblonken in dit gedrag? Iemand stuurde in kleedkamer 1, wie is de Dusan Tadic van Excelsior of van Sparta?
Tadic is wel erg hoor. Die zag ik na die goal van Ajax.
Ja,
was die eerste goal van Bergwijn.
Ja.
Gaat Luc de Jong nog richting de vierde man of de scheidsrechter om te protesteren.
Ja.
En dan zie ik Tadic die gewoon eigenlijk aan het juichen is met zijn teamgenoten. Zo heel stiekem, maar echt vies met zo'n vieze blik in zijn in zijn gezicht.
Ja.
Zo tegen Luc de Jong expres aanlopen. Ja, zo in zijn rug.
Ja,
dat is echt... Hij is echt een viespeuk, man.
Ja.
Maar ik vind hem wel mooi.
Ik zou willen zeggen... Jorrit Smeet speelt nu bij Almere City. Ik heb volgens mij wel eens over hem verteld. Hij speelde in de jeugd bij Roda.
Ja.
Dat is ook echt iemand waarvan je... die dingen deed in het veld. Ik weet niet of hij nu nog per se zo is. Dat je gewoon denkt... Dit slaat helemaal nergens op.
Ja.
Dus inderdaad ook bijvoorbeeld op mensen in de jeugd spugen. En dan tegen de scheids zeggen dat op hem gespuugd werd.
Ja.
Of van die totaal krankzinnige dingen. Maar dan word je wel, vooral als je dan ben je aan het puberen. Ja, je bent gewoon ben je helemaal uit de wedstrijd.
Ja.
Je bent het gewoon aan het denken, wat kan ik die gozer aan doen? Kan ik hem grijpen? Waardoor je helemaal niet meer bezig bent met die pot.
Ja.
Dat zou er eentje. En ik denk op een iets andere manier. Dat is eigenlijk net iets anders. Want iemand vroeg naar, hoe spreekt hij uit Grinta?
Ja.
Daar kwam ook een vraag over. Maar dat is een soort van,
dat is anders.
Dat is echt een wil om te winnen. Dat had bijvoorbeeld, zeg maar, Tony Villena had dat echt extreem. Dus...
Maar daar kijken mensen super graag naar.
Ja,
maar dit gaat natuurlijk meer Suarez om irritant, beetje, kinderachtig gedoe.
Ja, ja, maar toch heeft Suarez ook wel een beetje iets van dat het te veel is.
Ja, maar dat komt echt uit, zeg maar, gewoon pure wil om te winnen. En als dat dan niet lukt, dan heeft hij gewoon geen idee meer wat hij doet, volgens mij.
Ja, maar denk je dat het bij...
Het is meer wat Neymar, zeg maar, heeft. Dat hele flegmatieke, huilerige, die shit, dat is toch eigenlijk het...
En waar scharen we dan bijvoorbeeld Davy Klaas onder?
Ja,
hoe die zondag speelde, lijkt het daar toch vooral op, of niet? Overal tussen, overal gedoe maken.
Hij is wel echt super bewust altijd van wanneer wel opstoot je, wanneer niet. En
ik heb echt, weet je wie ik echt fucking goed vond? Ja. In die finale ook, hoe die op reageerde, die Joey Veerman. Dus op een gegeven moment, kijk, je hebt ook een soort van die trigger momenten, toch? Dat als... Ja. Er wordt bijvoorbeeld een aanval uitgehaald en iemand wil snel de bal pakken. En iemand neemt die bal een beetje mee. Dan weet je ook, hij gaat nu of die bal geven of hij houdt hem vast. Dan gaat iemand hem duwen en dan kan tempo eruit, dan klappen ze erop. En die Klaas is dus gewoon de hele tijd op zoek om dat bij die Veerman te ontlokken.
Ja.
Maar die laat zich gewoon als een soort van, alsof er alleen maar water in zijn lichaam heeft. Gewoon, nou, laat zich een beetje duwen. Die Klaas loopt tegen hem aan, die loopt nog een keer tegen hem aan. En gewoon, hij vertrekt helemaal geen... Terwijl je zit te kijken.
Alsof hij uit water bestaat.
Ja, het is gewoon zo'n waterbed. Waar je zo indrukt en dat hij gewoon... Ja,
zo'n blaaspop.
Kan letterlijk dat, die is alle kanten op gaan.
Kan iemand daar een meme van maken?
Terwijl je ziet gewoon... die overtreding wordt gemaakt.
Ja.
En die Klaas pakt echt denk 3-4 keer een moment. Gewoon in 5 seconden dat ik zit te kijken. En ik denk van, ik zou hem helemaal kapot willen maken.
En hij laat het gaan.
En daardoor haal je ook een soort van een beetje de angel eruit.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet veel jongens gegeven om dat te doen. En het heeft er ook mee te maken, denk ik, dat die Veerman een van de weinigen was, volgens mij, bij wie wel heel erg veel goed ging in die wedstrijd. Dus als je er heel lekker in zit, laat je dat misschien ook wat makkelijker van je afglijden.
Laten we heel even kijken. Je hebt over Davy Klaassen. Of een klein stukje van een interview. Hij is in gesprek met Willem Vissers van de Volkskrant, die zich ongelooflijk heeft gestoord aan het huilen op de grond en het slaan na een overtreding op de grond. Om te doen alsof je je been hebt gebroken. En daar hebben ze nu een kort gesprekje over.
Ik zie jongens op de grond liggen die aftikken zoals bij judo. Die 10 keer, 20 keer op de grond slaan. En die vervolgens gewoon weer opstaan. En dat is gewoon niet met de harde.
Nee, maar op het begin doet dat toch gewoon pijn. Het is toch niet dat ik van jouw lul iemand op de grond ga liggen. Ja. Ja. Ik snap wel je vraag. Ik snap wel waar je een beetje heen wil. Maar ja.
Waar wil ik heen dan?
Dat je vindt dat we ons aanstellen of weet ik veel.
Ja, dat vind ik
ja. Ja. Nee, maar dat is niet altijd zo.
Wel soms.
Nou ja, nee. Het doet gewoon, kijk, op zo'n moment, als jij een tackle krijgt, doet pijn en je schrikt soms ook, hè, want soms gaat het best hard.
Oké.
Okay. Ik laat je wel die wond even zien.
Dat is goed.
Op wie zijn hand ben je?
Ja, kijk, natuurlijk stelt hij zich ook af en toe aan. Op
jij vindt Willem dat Willem Visser...
Nou ja, tuurlijk. Maar ik ben ook totaal niet zuiver. Ik doe dit ook soms.
Ja, maar ik wil toch wel bij
je zeggen. Ja, ik ben het niet met je eens.
Maar kijk, als jij een bal wegschiet en iemand is net te laat en hij raakt zo met zijn nopje of reef, ja. Dat doet knijt te veel pijn. Okay,
ik weet niet over welk specifieke moment het gaat. Maar het gaat om de tendens van rollen en zo.
Ja, oké. Misschien dat je soms wel, zeg maar, aandikt.
Ja.
Maar over het algemeen, voor mensen thuis, zeg maar, als je je kleine teen stoot tegen de deur,
ja.
Hoe reageer je dan? Dan ben je toch ook... Dan denk je toch...
Slaan op de grond toe.
Nee, maar wel even liggen.
Precies.
Ik reageer, denk als ik mijn teen stoot tegen het bed of tegen de deur op een manier... Daar kan je rood voor krijgen.
En een taakstroom.
Als je vroeger op een Lego blokje ging staan.
Ja, ja nee. hele domme shit zeggen en heel hard bijten, maar je gaat er niet liggen op de grond en slaan op het gras.
Nee, oké, okay, je wordt niet gevloerd door Lego. Door een tackle word je nog wel.
Kijk, je wordt getackled door de deur, ja. Ja, moet je zien. Ja.
Kom maar, als er niemand bij is, dan ga je dat bereiden. Ja, ik weet het niet.
Ja, zo op de grond slaan. Ja, weet ik niet. Maar ik heb dus wel eens... Ik denk dat zeg maar een schop die je krijgt is soms gewoon wel echt wel harder dan je denkt.
Ja, natuurlijk is het soms harder dan je denkt.
En dat doet gewoon echt best wel vaak echt fucking veel pijn.
Ja, maar je zegt toch belangrijke dingen. Het doet soms pijn en je doet het best wel vaak. Dus er zijn ook keren dat je gewoon doet alsof het heel erg is.
Ja, maar ik denk wel dat het echt 5% van de keren is dat je geschopt
wordt. Ligt aan de spelers natuurlijk. Maar als je het bekerfinale hebt gezien, doen ze het in 60% van de gevallen. En ik heb het zelf ook gedaan. Gewoon om het erger te laten lijken.
Ja, dus dat. Kijk, als je gewoon... pijn hebt en reageert daarop, maar ik zie op een gegeven moment was dat...
Heb je ook wel eens gedaan dat je met schopsen, maar dat je zo lacht, kwam zo'n teamgenoot en gaat het, ja, heeft hij al gil?
Heb jij wel eens
gedaan? Ja, maar ik moet zeggen, er is ook een verschil is, en dat kunnen kijkers zich moeilijk voorstellen, denk ik. Wij spelen zelf ook die wedstrijden. En dan, ja, het is een beetje flauw, maar dan gebeurt dat ook dat zegt Luc de Jong steeds in het heet van de strijd en in de emotie en zo. En ik ben nu een paar weken geblesseerd geweest. En dan zit ik een keer, heb ik op tv te kijken naar Twente Sparta. En eerlijk gezegd zie ik dan pas echt van, wat zijn ze allemaal aan het doen, joh. Terwijl het zo, dat zijn zeg maar mijn teamgenoten en zo, een staf. En ik was daar gewoon 100% bij geweest als ik op het veld sta. Maar als je dan even afstand neemt en je zit gewoon op je bank te kijken naar... dat die opstootjes, dat opfokken, dat tackelen, dat praten tegen die scheidsrechter, dan ga je wel denken van, holy shit, is dit wat we de hele tijd aan het doen zijn?
Maar dit is toch ook wat mooi maakt?
Ja, maar misschien moeten we ons meer afvragen wat het ook doet en wat het teweeg brengt, zeg maar. Dat is misschien een goede vraag. Vragen wij spelers ons dat ooit af? Wat het wat jouw rol daarin is, bijvoorbeeld in dat gezeik in die stadions, ook de hele Kuip is weer afgebroken en die vechtpartijen en het gezeik.
Ja, maar,
vragen we ons wel eens af wat de rol van het gedrag van spelers op het veld daarin is?
Ja, ik denk het niet. Sowieso niet. Maar ja.
Maar dat is een vrij belangrijk antwoord, toch?
Nou, ik denk het wel eigenlijk.
Ik denk dat klopt. Nou.
Want ik weet bijvoorbeeld dat bij Feyenoord worden soms wel eens, voor een wedstrijd tegen Ajax, vroeger was dat wel eens gewoon bewust opstootjes uitgelokt om ervoor te zorgen dat er een beetje leven... Ja.
Ik heb dat gezegd, toch? In de jeugd maar, leerden wij dat gewoon.
Maar ja, je kan mij niet vertellen dat zeg maar die supporters wc's en shit slopen in het stadion, omdat op het veld opstootjes aan de gang zijn. Ik bedoel, zeg maar, dat gooien met
kijk, dat is wel heel één op één, zeg maar. Maar het draagt natuurlijk wel bij.
We hebben het een tijd terug over gehad, toch? Toen hadden wij gezegd van, weet je, opstootje. Ja, het is ook af en toe lekker. Hoort er een beetje bij. Reageerde een hoofdjeugdopleiding op. Van luister, als ik een trainer op een bepaalde manier zie reageren. Of een speler benadert scheids op een hele specifieke, agressieve manier.
Ja.
Dan zie je gewoon letterlijk de week daarna. Zie je dat bij jeugdwedstrijden ook gebeuren. Ja, ja. Dus dat is wel een vraag die je zelf
stelt. Ja, dus daar ben ik het wel mee eens. Ik bedoel, ik denk dat, zeg maar... Maar ik denk dat het ook gewoon wel een beetje opgesloten zit in de sport, zeg maar. Dat je speelt een spel. Ik bedoel, ja, we hebben ook wel eens ruzie gekregen tijdens het spelen van kolonisten van... Of Catan heet tegenwoordig. Ja.
Bij jou keer met steenpjes gaan ruzie krijgen.
Nee, maar
ook wel een beetje in.
Ja, oké, okay, maar voor mij is het ook gewoon, zeg maar, wat het mooi maakt. Ik vind spelen mooi als het zeg maar... En dan ja, als je het idee hebt dat het ergens om gaat.
Dat snap ik.
Ja, en dan ligt dit wel, ja, dan ligt dit wel op de loer. Ja. En dan kan je zeggen van, nou, en dat geloof ik ook wel, dat je daarop moet letten en dat het een bepaalde voorbeeldfunctie heeft. Maar ik denk ook dat het gewoon wel een beetje in het spel opgesloten zit dat er dat dit ontstaat.
Weet je wat ik wel lastig vind daarin? Want ik ben eigenlijk, ik herken heel erg wat Bart net zegt. Dus oké, je kijkt van afstandje, je kijkt van de tribune. Nou, ik ben natuurlijk helemaal eigenlijk een beetje uit. Dat je bij best wel veel situaties, je herkent het. Je hebt het zelf ook gedaan. Maar dat je wel dan nu naar kijkt van, eigenlijk is het krankzinnig. Het slaat nergens op dat je een trainer, een volwassen man tegen een vierde man, die helemaal die beslissing niet maakt. Helemaal los ziet gaan. Maar tegelijkertijd merk ik ook wel aan mezelf.
Het is ook krankzinnig. Maar het is ook krankzinnig dat je als een mafkees gaat juichen als je een goal. Als je daar zeg maar op een bepaalde.
Ja, dat weet ik.
Ja, het is ook krankzinnig dat je
vierde man wordt.
Het is ook krankzinnig. Ja, het is ook krankzinnig. Het is ook krankzinnig dat je zeg maar per se in een recht rijtje met 11 spelers naar de middencirkel moet lopen voor een wedstrijd en dan in een rijtje. Dat is toch ook krankzinnig als je daar op een bepaalde manier over nadenkt.
Daar doet toch niemand kwaad mee.
Nee, maar het is wel krankzinnig.
Ja, maar dat is vind ik een hele raar
vind je niet krankzinnig? Dat je zo ja, maar precies tuurlijk, altijd dat iedereen dat kan, altijd zo'n rijtje.
Ik snap wat je zegt. Dat kan je prima.
Dat vinden mensen toch niet irritant?
Nee, en je goed mensen. Dat is toch iets heel anders dat je iemand gewoon gaat staat uitschelden die zijn werk probeert te doen.
Maar ik bedoel te zeggen.
Slecht argument. Moet je terugnemen.
Ja, misschien wel. Maar
het punt is wat ik wilde maken is dat ik aan mezelf merk en daarom snap ik het. Heb ik ergens wel begrip voor. Dat ik denk ik wel bijvoorbeeld, ik ben een wat betere speler en ik win meer als ik me eigenlijk een klein beetje misdraag. Hmm. Ja. Dus als ik een klein beetje soort van op het randje ben, dat ik helemaal geen rekening meer hou met bijvoorbeeld de tegenstander. Of met de scheids wat minder.
Of met de morele kant van de samenleving.
Ja, precies. Ja. Dus dat is wel een soort van afweging die je moet maken. Van oké, op een gegeven moment en kan het helemaal als er veel meer belangen op het spel staan. Ja. En je wil doorgroeien in je carrière, je wil misschien nog een transfer maken. Dan ja, snap ik wel dat je zoiets hebt van, weet je wat, ja, fuck dat.
Ja, maar oké, volgens
maar
mij...
Het, maar het is, hierover, je hebt ook gelijk, zeg maar als ik ga trainen bijvoorbeeld, als ik nu nog steeds, dan denk na de training, denk ik bij mezelf, goh, wat heb ik gedaan, jongen? In kleine partijtjes had ik weer ruzie en dan heb ik weer iemand een schop gegeven omdat ik gefrustreerd was. Heb ik de scheidsrechter echt, nu nog steeds. Het slaat, en ik denk, zit in een auto en dan denk ik echt, fuck doe ik, man. Ik wil dat. In principe wil ik dat
en dan
niet,
hebben die melancholische muziek op de achtergrond.
Ja, nee, maar je wil, die trainers willen dat ook niet. Die willen zichzelf niet terugzien. Dat ze tegen vier man staan te schreeuwen. Geloof ik niet. Misschien de enige die dat mooi vindt van zichzelf is Mourinho en Simeone. Maar de meeste trainers die worden er echt niet blij van. Maar er staat volgens mij zoveel op het spel en dat beleven ze op een bepaalde manier. En ik denk dat ook de reden is waarom ze zo goed zijn geworden. Dat zeg maar die grens tussen normaal gedrag en abnormaal gedrag, dat zit heel dicht bij elkaar. Je zit gewoon op die grens.
Alles wat je net zei, klopt zeg maar dat boos korte partijen ruzie maken met je tegenstander. Maar zo'n scheidsverrot schelden is het toch echt niet tof eigenlijk.
Nee,
ik ben ook niet braafste jongens van de klas, maar ik probeer daar echt zeg maar mee op te houden. Of in ieder geval daar me zo min mogelijk aan schuldig te maken.
Ik heb vorige week dinsdag hadden oefenwedstrijd schandalig misdragen. Okay.
Maar ik kan het gewoon niet begrijpen. Ik kan het niet begrijpen.
Was er een werd een oké, okay, je had de grensrechter die stond zeg maar aan de linkerkant van het veld en aan de rechterkant van het veld in het strafschopgebied werd een vermeende overtreding gemaakt door een speler van ons. Scheidsrechter zag het, die gaf geen penalty en ik denk 20 seconden later stond de grens in één keer met zijn vlag in de lucht.
Hij had gezien.
En die zei, ja, het is een penalty. Maar hij kon het nooit zien. En misschien was het wel penalty, misschien, weet ik niet. Maar dan ga ik dus daarna, zeg maar, bij iedere halve uitbal. Of dat het lijkt op buitenspel. Nu moet je vlaggen geven. Of als een scheidsrechter een keer wel gefloten heeft voor een overtreding, dat je dan tegen de grens zegt van, had jij het niet gezien dat je niet verlacht en zo, weet je. Ja, dat
maar is, denk je dan niet na keer drie op een gegeven moment van, dit
ja, en niet. Ik geef die mensen ook altijd nog een hand na de wedstrijd. En op dat moment dacht ik bij mezelf, wat heb ik nou hier gedaan? Maar ja, je laat jezelf gewoon opfokken. Op
ja, ik heb dat dus nu wel minder, man. Ik had wij speelden uit bij de nummer 1 een paar weken geleden en op een gegeven moment komt er een voorzet van de zijkant en ik onderschep die. Maar die gozer loopt maar echt helemaal blind. Loopt vol in mijn zij. En dat kan op zich gebeuren. Maar ik vind dan moet je even sorry zeggen. Ik vind echt, dan moet je even zeggen, hey, het was niet de bedoeling. Maar die gozer loopt gewoon heel tof weg daarna. Ja, dan krijg ik kronk omhoofd.
Met geen sorry.
Nee, ja, gewoon letterlijk dat. Dat vind ik gewoon niet netjes dan. Dat vind ik echt niet flex. En toen, ik had na de wedstrijd een moment dat ik heel even dacht, toen zag ik hem lopen. Had hij zeg maar nog een keer een moment, deed hij het weer niet. Toen dacht ik, hey, nu grijp ik je. Maar dan heb ik toch gelukkig wel dat ik
net denk, tijd.
Ja, dit staat nergens op. Wat ga ik dan doen? Dan geef ik hem een deal. En dan heb ik hem die deal gegeven en dan schaam ik mezelf eigenlijk alweer. Maar dat stukje reflectie, dat heeft zich bij jou nog niet echt ontwikkeld.
Nou, na de wedstrijd wel. Alleen tijdens de wedstrijd kan ik me niet gedragen.
Ja, ik wil ook niet de dominee uithangen hier zo. Maar als de conclusie zeg maar is van ja, we laten ons nou eenmaal opfokken. Nee, dat herkennen we allemaal. Ik ook hoor. En je wordt gewoon gek door de emotie van het spel en dat soort dingen. Maar het gevolg is dat zeg maar heel Nederland zich tyfus irriteert aan wat ze die voetballers zien doen. Dan moeten we daar toch eigenlijk wel wat mee. Dat we onszelf allemaal zo gek laten maken dat we hele rare, trieste dingen gaan zitten doen. Ja, kijk, terwijl het is natuurlijk voor de kijker en de supporter die zich helemaal kapot irriteren.
Ja, ik denk oprecht zeg maar dat het op de lange termijn absoluut nooit succesvol gaat zijn. Mm. Of je moet zo goed zijn als Atletico en Diego Simeone dan wel. En Mourinho. Mm.
Maar dan moet het echt
in je zitten. Maar kijk bijvoorbeeld naar het verschil tussen Ajax, PSV en Feyenoord dit seizoen. Ik bedoel, als je bij Ajax kijkt, een hele negatieve tendens. Bij PSV ook niet echt super positief. En bij Feyenoord, die zich eigenlijk vrij weinig zeg maar hiermee bezighouden. Zich totaal niet van de wijs laten brengen. Zelfs niet door AS Roma. Ja. Ja, dan ontstaat er ook wel een bepaalde krijg ook wel wat goodwill. En ik denk zeg maar dat die goodwill, dat je die ook wel ergens kan gebruiken om succesvol te zijn.
Dat vind ik op zich wel een goed punt. Want wat ik net zei over Joey Veerman, dat gevoel had ik eigenlijk ook toen Feyenoord uit bij Roma speelde. Ik was echt een soort trots, man. Dat ik zat te kijken en je merkt gewoon bij dat Roma, oké, die beginnen gewoon direct met ontregelen. Ja. Ze zijn, Wiever stond natuurlijk op scherp. Ja. Die Cockshoes, die eist elke bal op. Die zijn ze gewoon de hele tijd aan het provoceren. Maar die gasten deden precies hetzelfde als Veerman. Gewoon, ze liet dat helemaal zeg maar, van zich afgeleiden. En ik weet, dat straalt wel wat uit.
Dus dat is wel interessant, hoor. Dus eigenlijk de conclusie, het ideale beeld is, dat is the way to go.
Ja, denk ik wel.
Hoe we als Nederlanders willen spelen, gewoon super stoïsch zijn, ons concentreren op waar we goed in zijn. Voetballen, druk zetten, georganiseerd. En ons niet inlaten met deze onderwerpen.
Maar er zit dus wel een soort van dun lijntje door je soort van te laten intimideren en niks te doen is overdreven. Maar eigenlijk wat jij in het begin, die situatie die jij schetst, de tegenstander profiteert hiervan, die beïnvloedt de scheids en wij doen dat niet. Ja. Dus we laten het kaas van ons brood eten. Juist. Dat is natuurlijk een verwijt wat je wel eens van een training krijgt. Bijvoorbeeld in de rust van, zij naar de scheids. Zijn daarmee bezig en wij doen niks en bla bla bla. Terwijl als je het doet op de manier zoals bijvoorbeeld Joey Veerman of zoals Feyenoord dat uit bij Roma deed, dat straalt heel veel klas uit, vind ik.
Mm-hmm. Eens.
Vind ik ook. Maar moet ook niet zeg maar naartoe dat dan, ja, dat bedoel, je moet ook gewoon accepteren, vind ik ergens. En tuurlijk, er zit de grens aan. Maar dat je gewoon op scherp van de snede speelt. Ja, en dat het dan ook gewoon wel eens een keer een opstootje kan ontstaan.
Ja, maar dat zal niemand bestrijden, toch? Alleen de hoeveelheid waarop het nu is, dat is echt veranderd, toch? Ja. Tot slot misschien even, komen we tot een oplossing komen of een conclusie komen?
Be like water.
Water.
Wow, water. Mooi man. Zullen we daar gewoon mee ophouden? Zullen we daar gewoon mee afsluiten?
Nee, ik heb nog één ding. En dan ben ik wel een beetje benieuwd hoe jij erin staat, Thomas. Waar ik me echt over verwonder is dat... kijk, er gebeurt wel eens wat in het veld. En dat snap ik. Je komt altijd voor je ploegmaat op. Maar het voetbal lijkt soms een beetje... om het maatschappij beter te trekken... feitenvrij geworden.
Ja.
Dus soms doet jouw ploeggenoot iets. En je ziet gewoon, dit gaat alle perken erbuiten. En dan komt er een soort van opstootje of oneenigheid. En dan dat kan dan zeg maar een beetje uit de klauwen lopen. Terwijl het soms gewoon heel duidelijk is. Oké, er is gewoon één iemand die heel duidelijk fout zit hier. Maar toch wordt het een soort van 10-10.
Maar die opstootjes, dat gaat zeg maar al binnen 10 seconden niet meer om die overtreding. Want dan komt er zeg maar...
ja, iemand anders heeft geduwd.
Dus zeg maar, er komt iemand bij... En dan komt er nog iemand bij en die scheldt die ander weer uit. Dus dan krijgen die weer ruzie en dan komt zeg maar, iemand daar weer bij. En dan krijgen... Dus het is altijd zeg maar, een opstapeling van allemaal kleine ruzietjes. Ja. En uiteindelijk is er altijd één iemand dan die waarschijnlijk iets zegt. Dat zie je ook, dat vind ik altijd het mooiste van die opstootjes. Altijd, zeg maar, dan is er altijd één iemand die heeft iets gedaan of iets gezegd wat eigenlijk echt niet kan. En dan wordt die ander wordt dan echt... heel boos. Die moet dan door 3 man worden weggehaald.
Ja, alsof je benzine op een vuur krijgt.
Dat vind ik mooi zo in de offstage. Dan zie je zeg maar, je weet ook gelijk wie degene is die dat heeft gedaan. Want dat zie je aan alles. Die heeft of geknepen of iets over iemand
zijn moeder gezegd.
Ja, of over zijn zus, of weet ik het wat. En dan wordt die ander heel boos. Ja. Wordt hij door vier man worden weggehouden. Wat altijd lukt, natuurlijk. Ja, dat, ik vind, ja, mag, maar, het is een beetje een onpopulaire mening, maar ik kijk graag naar opstootjes.
Zo, deze kunnen we knippen op social, dat is lekker. Ja, maar het is meer gewoon dat je hebt op sommige situaties zit gewoon een soort standaard reactie in. Dus zoals er is een opstootje, maakt niet uit wat er is gebeurd, ik sta achter mijn maat. Maar dat is zelfs met een penalty tegen. Zeg maar, soms weet je gewoon, dit is een penalty. En ik zie maar heel zelden dat dan een hele ploeg eigenlijk zegt van, weet je wat, dit is een penalty.
Ja, maar waarom zou je dat doen, man?
Ja, omdat... Als iemand gewoon heel duidelijk hands maakt. Of gewoon een overtreding maakt. Waarom zou je dan nog...
Ja, maar je scheidt ze... Ja, op zand, leg me op een stuk.
Nee, maar gewoon niks.
Soms wel toch. Ja.
Gewoon niks. Waarom
dat
zou...
gebeurt
wel. Ja, maar dat...
Nee, ja, oké. Okay, ik snap je punt. Ik, ja,
dat gebeurt wel. Maar dan word je, zeg maar, boos op je medespeler.
Ja, maar toch
hoe
zie je ook...
Hoe kan je nou zo dom zijn
Ja, ik weet niet. Ik heb toch nog het idee dat best wel vaak jongens gewoon weten... Dit is niks. En dat ze dan toch nog... Ja. Misschien is dat toch om de scheids een beetje te beïnvloeden voor volgende situaties.
Waarschijnlijk, ja.
Dat zijn dingen waar ik af en toe denk van... Wat is dit, man?
Be like water.
Be like water. Een ode aan de stoïcijn, zou ik willen zeggen. Laat het van je afglijden.
Wow. Ode aan de stoïcijn.
Mooi, oh, ja.
Ja, man. Oké. Okay.
Hebben we nog een vraag gemist?
Nee, ik zat toch even aan een conclusie, de oplossing te denken. Ik vind eigenlijk die wel mooi. Ik kan hem wel even.
Ja, be like water.
Ja, gewoon eerlijk. Als een scheidsrechter, dat is ook één ding. Als een scheidsrechter gewoon vanaf nu besluiten om op te treden bij dit soort dingen... Gewoon bij tijdrekken, duikelen, vervelende dingen. Daar gewoon kaarten voor gaan trekken. Is het wel zo? Is het over 3 weken voorbij natuurlijk.
Ja, maar, ja, dat zag je in principe toch ook met dat met die blessuretijd op de WK.
Ja.
Ja, het werd in één keer veel beter op gelet. En dan werd er gewoon 12 minuten bij getrokken. Ja. En toen werd het gewoon gaandeweg de WK, zeg maar, verder kwam. Ja. Werd het gewoon minder.
Ja.
Alleen ja, dan zit je in de, dan kom je in de knel met de tv-uitzending. Dat kan in één keer een half uur langer duren, zo'n wedstrijd.
Dat zoeken ze daar maar uit.
Ja.
Maar goed. Nou, dat was toch wel leuk. Aanraders om af te sluiten?
Ik ben erg benieuwd.
Ik ga als laatste.
Ja?
Dan doe ik gelijk een nummertje erachter.
Zou ik eens van start gaan?
Ja.
Vrijdag is het 5 mei en dan herdenken we weer de oorlog. En ik merk bij mezelf, het is een boeiend thema, maar zo'n heel groot thema, oorlog en vrijheid. Maar het gaat natuurlijk over de Joden, de grote slachtoffers in de oorlog. En ik merk bij mezelf, ik weet daar eigenlijk helemaal niet zoveel van het Joodse volk en het Joodse geloof en dat soort dingen. En nou is een programma op NPO, dat heet Het Beloofde Land. En dat is door Koen Verbraak gemaakt. En dat is ongeveer de beste interviewer van het land, als je het mij vraagt. En dat is geweldig om iets te leren over mensen die naar Israël zijn geëmigreerd, die Joods zijn. Maar ook over dat Israël-Palestina conflict. Ik weet niet, het wordt altijd een keertje voor je voeten gegooid en ik snap er gereed van. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar je leert daar zoveel van op een doordat hij mensen interviewt die daar heel goed over kunnen vertellen. Dat het mijn beeld over, of mijn kennis van het Jodendom, maar ook van de oorlog en wat er is gebeurd, ontzettend heeft verrijkt. Dus dat, heb je daar ook behoefte aan om daar iets meer over te leren en iets meer te snappen wat daar in die mensen omgaat, dan zou ik naar Het Beloofde Land kijken van Koen Verbraak. En het is een zeker aflevering 2, dat blikt terug op de oorlog. Het is verschrikkelijk om te zien. En dat zijn we toch soms een beetje vergeten, zeg maar, hoe heftig die beelden zijn. Dus ga het kijken, ga het zien.
Ja, ik heb echt een geweldig boek gelezen. Liverpool van James Worthy. Is het Worthy of Worthy?
Worthy?
Worthy.
Tom Egbers zeggen, en dat is een heeft Britse roots. Worthy.
Worthy.
Ja, dus ik ga daar
die is voor mij heel lastig. Niet James lastig, Worthy. Ja. Nee, maar ik heb dit boek echt letterlijk in één middag uitgelezen. Ik ben in Rotterdam in de stad gaan zitten. En het is, ja, we hebben best wel een beetje lachige opname gehad. Dus dit wordt dan ineens een beetje zwaar. Maar ik heb dat niet heel vaak. Ik zat in de koffietentje te lezen en daarna ben ik er even in de donder gaan zitten. En ik heb op een gegeven moment gewoon mijn capuchon opgezet en ik ben een beetje zo in elkaar gedoken gaan zitten lezen, dat ik af en toe een traantje heb zitten wegpinken. Maar zo mooi was het. En een van de stukken die ik... Hij heeft sowieso een gave, maar hij schrijft dingen op waarvan je denkt van tering, want dit klopt. Maar ik zou dit zelf nooit op deze manier onder woorden kunnen brengen. En dat vind ik, dat is heel bijzonder om te lezen. het boek gaat over zijn vader komt uit Liverpool, ze hebben een gezamenlijke fascinatie daarvoor, gaan naar veel wedstrijden en op een gegeven moment overlijdt zijn vader, gaat hij terug naar Liverpool om een soort van in de voetsporen van zijn vader te treden, het oude plek op te zoeken, met oude vrienden van hem in gesprek te gaan, en daar schrijft hij een soort verslag van, dus hij neemt jou eigenlijk mee een soort van in zijn rouwproces, En een van de dingen die hij beschrijft is wel is interessant, dat een soort van les van zijn vader was. Ze gingen heel veel voetbalwedstrijden samen en bij uitwedstrijden mocht je nooit je voetbalshirt al bijvoorbeeld onder je trui aan hebben. Want dan kon het zomaar dat iemand dat zag en dan kon je de lul zijn. En bij thuiswedstrijden mocht het dan wel. En dus één, ik ga het toch wel even doen.
Hij gaat het doen.
Hij gaat voorlezen.
Ik ga één, en dat stukje context van die, zeg maar, dat je bij thuiswedstrijden wel je shirt aan mag doen, dat daar alles mag, dat daar alles veilig is. Dat is belangrijk voor dit hoofdstuk. Komt-ie. Dit gaat over dat zijn, hij is met zijn vader bij de dokter. En oeh, voice crack of the week.
Om het valreepje, dat is lekker.
Even één dilemmetje dan.
Femke, niet lachen.
Femke, even een munitie.
Niet lachen.
Niet lachen, jawel, je mag altijd lachen.
Oh, nu wel.
En hij is met zijn vader bij de dokter en hij moet, zeg maar, aangeven hoe het met zijn pijn is die dag. De dokter vraagt aan mijn vader hoe het met hem gaat en of hij zijn pijn misschien een cijfer zou kunnen geven. Deze pijn gaat helaas veel verder dan cijfers, dokter. Hoe zou u uw pijn dan willen beoordelen, meneer? Gisteren voelde ik me Fernando Torres, maar vandaag ben ik Alberto Aquilani. De dokter draait zich om en kijkt me vragend aan. Mijn vader kan zijn pijn het best beoordelen aan de hand van Liverpool aankopen. Hoe slechter de aankoop, hoe groter de pijn. Aquilani was een joekel van een miskoop, dokter. Hij heeft vandaag dus ongelooflijk veel pijn. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, jongens. Hoe verhouden jullie wel niet van voetbal? Vraagt de dokter terwijl hij de naam Alberto in zijn schriftje schrijft. Een 10, zucht mijn doodzieke vader. Ik ga naast het bed staan en zeg dat hij mijn trui even omhoog moet doen. We spelen vandaag thuis, toch? Thuis mag het, zeg ik. Thuis mag alles, jongen. Alles behalve sterven. Dad, thuis mag alles, jongen. Dat is een beetje de tendens van heel het boek. Dat vond ik.
Formidaal. Ik heb het afgelopen weekend ook ik heb het geluisterd. En ik heb echt bijna een hypnotiserende ervaring. Terwijl ik daar in 2,5, 3 uurtjes naar aan het luisteren was. Echt, het is fenomenaal geschreven. Dus ik deel de aanrader.
Liverpool.
Ik zou mensen echt willen aanraden. Koop de boeken, ga het lezen. En je gaat echt. En zelfs Thomas, want het is iets voor jou, man. Het gaat ook over de Beatles, over de muziek van Liverpool.
Lekker korte hoofdstukjes.
Ja.
Ik heb zelf met dyslectische vriend Bradley het aangeraden.
Ik ga het lezen.
Maar, echt serieus, echt mooi.
Tijd voor.
Ja. Tijd heeft. Goed.
Liverpool van James Worthy.
Zo is het. Thomas.
Ja. Vorige week raadde Vincent Janssen This Is Us aan, serie. Bleek dat Denzel die ook al een keer had aangeraden. Ja. Ik ben hem gaan kijken. En ik kan zeggen, het is niet meer aanraden, maar ik zou hem absoluut aanraden. Nee, het is echt, het begint echt fantastisch en je wordt eigenlijk gelijk in meegezogen. Het zijn niet al te lange afleveringen. Het is echt een mooie serie. En dan komt nu mijn aanrader. You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it.
Luister, wat horen we?
We horen The National. The National heeft afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, een nieuwe plaat uitgebracht. Dit is het nummer Eucalyptus. Een stukje uit het nummer Eucalyptus. En zij zijn mijn favoriete band, dus ik moet hem wel aanraden. Er staan een paar fantastische nummers op al. Alleen het mooie vind ik altijd van The National is, hoe langer je luistert, hoe meer je naar die nummers luistert, hoe meer nieuwe dingen je gaat ontdekken. Dus het triggert je, zeg maar, ook om op het moment dat je denkt van, hey, dit vind ik niet zo'n tof nummer, toch te blijven luisteren. En uiteindelijk worden de meeste nummers kunnen gewoon, die je in het begin niet tof vindt, kunnen klassiekers worden. Alleen ze hebben heel weinig hits. En dan kom ik ook, denk ik, gelijk bij het nummer waarmee we afsluiten. Want ik zat vanmiddag natuurlijk over die aanrader na te denken. En toen dacht ik, The National, weinig hits, maar wel een aantal fantastische nummers. En toen moest ik gelijk denken aan LCD Sound System. Die hebben namelijk ook bijna geen hits. Maar die hebben ook een nummer gemaakt dat heet You Wanted the Hit. Lijkt me mooi om daarmee af te sluiten.
Cool. Mooi man. Gaan we doen.
Doen we het afspeellijstje verversen deze week?
Ja, laten we weer even allemaal 11 nieuwe liedjes erin gooien in het Core Podcast. Elftal van de maand lijstje op Spotify. Dan heb je, als je podcast zat, ben je ook nog wat muziek om naar te luisteren. En voor nu.
Wij gaan nog even verder met de verlenging. Kleedkamer 1.
Dat is belangrijk.
Volg ons op Instagram, is FanVP ook weer blij. Twitter, mail ons, korpodcast@gmail.com. Kom naar het theater. We doen al veel, we doen echt veel tegenwoordig.
En drink AA Iso Lemon.
Zeker.
Met mate.
En wij gaan lekker nu een rood wijntje drinken die eigenlijk hadden gekocht voor Vincent Janssen.
Tabé!
Tabé! You wanted a hit, but maybe we don't do hits.
I try and try, it ends up feeling kind of wrong. You wanted it tough, but is it ever tough enough? No, nothing's ever tough enough until we hit the road. Yeah, you wanted it lush, but honestly, you must hush. No, honestly, you know too much. So leave us on our own. And so you wanted a hit. Well, this is how we do hits.